Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voetganger rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen van Psalm 35, het eerste en het negende vers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijders toch te keer. En het negende vers. Ik zal in tegenwoordigheid van het grote volk uw majesteit de erkentenis van mijn hart bewijzen. Ik zal u voor aller ogen prijzen. Dat zij dan die mij zonder een vervolgen om mijn tegenheen niet juichen, nog in hunne waan op mij hun schimpende ogen slaan. Het is Psalm 35, vers 1 en 9. Samen willen lezen staat in de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het derde hoofdstuk, 2 Korinthe 3. Doch doen wij vooraf met de ganse strijdende kerkbelijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen het laatste vers van Psalm 135, Sion, loof met dankbare stem, God uw Heer die eeuwig leeft.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geborene Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Beginnen wij onszelf wederom u aan te prijzen? Of behoeven wij ook, gelijk sommigen, brieven van aanbeveling aan u? Of brieven van aanbeveling van u? Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als u openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den geest des levenden Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letters bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid zijns aangezichts, die teniet gedaan zou worden, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken. En doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen dat er niet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments zonder ontdekt te worden, het wel door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot op den huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de geest, en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid des Heeren, als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren geest.
Wij willen ons ook ditmaal voor het aangezicht des Heeren verootmoedigen en hem om zijn zegen bidden. Genadig en barmhartig God in den hemel, voor wiens aangezicht wij gekomen zijn voor de tweede maal op deze dag, om naar uw stem te horen, om de weg te mogen weten die gij wil dat we gaan zullen. We hebben vanmorgen als uw gemeente uw dood verkondigd. We hebben de tekenen van uw eeuwige liefde gezien. En ge hebt ze ons doen smaken. Ge wilde ons opnieuw verzekeren van uw hartelijke liefde en trouw jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Opdat we door zijn geest vernieuwd goden leven zouden. En als we dan ook in deze uren van nabetrachting hier gekomen zijn, dan is het om te worden aangegord, om nu ook als christenen te mogen wandelen. Heere, daartoe hebben we gedurig dat levend contact met u nodig. Ik heb het zelf gezegd, Heere Jezus, zonder mij kunt gij niets doen. Maar laat het ons tot noorzaak van onuitsprekelijke vreugde zijn, dat ge niet alleen de schuld uw volks hebt uit uw boek gedaan, maar dat ge ook uzelf heiligt voor ons, opdat wij heilig zijn zouden in der waarheid. Dat het leven der heiligmaking niet een uiterste krachtsinspanning van de mens vergt om door onszelf uw goden aangenaam te zijn, maar dat net eender als dat we gerechtvaardigd zijn uit het geloof, niet door de werken, maar alleen door het bloed van Jezus Christus, we nu ook heiliglijk mogen wandelen, niet door hetgeen wij voor u kunnen betekenen, maar alleen in de gemeenschap met u uit kracht die God verleent. Door de invloeden en de gedurige werkingen van uw dierbare Heilige Geest, want Heere, de treurige praktijk van ons leven bewijst het. Als we de gemeenschap met u missen, zijn we onszelf. Dan leven we onszelf. Dan gaat er geen geur en heerlijkheid van ons uit. Dan zijn we kinderen der wereld. Even werelds en even verkeerd als alle kinderen der boze. Maar wanneer gij door uw lieve geest ons die hartelijke verbintenis met u doet ervaren, en we door het geloof mogen leven. Ja, Heere, dan zijn we vreemdelingen in deze wereld. Dan zoeken we een ander vaderland. Dan is ons leven anders. Omdat we u gezien hebben. En omdat we hopen op dat heil, die Godstad, dat nieuwe Jeruzalem, waar we zonder zonde voor uw aangezicht zullen wandelen. Dan zijn er ook in ons leven die innerlijke barmhartigheden over degene die nog verloren liggen in zonde en schuld. Dat innerlijk mededogen wat er in u was, Heere. Toen ge de grote schade zag als schapen zonder herder. toe was u met innerlijk mededogen over hen bewogen. Heere, geef ons ook in de praktijk van ons leven die hartelijke bewogenheid. Dan zien we niet laag neer op de mensen die u niet kennen. Dan vertrappen we ze niet die zichzelf vertreden. Maar dan zoeken we ze op zoals gij ons opgezocht hebt. Dan gaan we uw beeldenis vertonen. Dan worden wij herder zoals gij herder geweest zijt. Dan gaan we ook het verlorene zoeken, omdat we zelf als verlorene gevonden zijn. Dan zal uw kerk bloeien. Daar gaat uw oog in wellust en in genoegen over. De zulke wilt gezegenen. O, geef ons van die geest, o God, dat we in ootmoedigheid die gestaltenis van u zouden vertonen. Als we gescholden worden niet weder schelden. En als ons leed gedaan wordt we niet drijven zouden. Maar met overgeven in de hand van hem die rechtvaardiglijk oordeelt. En uw voetstappen drukken op de aarde. Heere, wil daartoe in zonderheid alle aankorden. Die vanmorgen uw dood verkondigde. De jongen en de oude, de mannen en de vrouwen. De meisjes en de jongens. Laat het in de praktijk van ons leven zichtbaar worden, dat we de wereld en de zonde verlaten hebben, en dat we begeren een nieuw godzalig leven te wandelen. We zijn daar niet gekomen om te laten zien wie wij zijn, maar we hebben het beleden dat we midden in een dood liggen, en we zoeken onze zaligheid bij u, o dierbare Jezus. Laat dat ook vanavond een indruk geven in ons hart, opdat die blijdschap en die vreugde, die gij in het hart der oprechte geeft, ook ons deel mogen zijn, en we met de moorman onze weg met blijdschap mogen gaan, wetende dat gij ons leiden zult, naar uw raad en daarna in uw heerlijkheid opnemen. Maar Heere, wil ook de bediening van uw woord en zegen stellen voor zoveel die achterbleven. Het zijn allemaal geen onverschilligen, gij weet het, o God. Het zijn allemaal geen mensen die zich er niet over bekommeren en die het ver van zich afzetten. Dat zijn er ook bij die ermee tobben, die eronder zuchten, die aan de ene zijde gedrongen worden om zich aan uw dienst over te geven, geheel en al. En die anderzijds hun zonde en ellendigheid zo zien, dat ze beschroomd en bang in zichzelf wegkruipen. En zich niet durven openbaren voor het oog van uw genadige majesteit. Heere, wil gij met de kracht van uw geest in hun hart werken, opdat ze toch niet langer op twee gedachten zouden hinken, en dat ze toch niet langer met goede voornemens de toekomst zouden ingaan, want er komt toch niets van terecht in ons leven, maar dat ze vanavond ook tot die hartelijke overgave kwamen, om bij u te mogen blijven. Om onze weg op u te mogen wentelen. Om als verlorenen te mogen bidden om genade en om ontferming. En ach, Heere, toon dat u ook de zulke kent. En de schaam in hun hart de stille hoop niet. Gedenk ook al degenen die niet zijn aangegaan om andere redenen. Gij weet het, o God. Ach, laat zien hoe ongelukkig we zijn. Laat zien hoe arm de wereld is met al haar begeerlijkheden. Laat eens zien het grote goed dat gij zijt en dat ge weggelegd hebt voor degene die u vreest. Laat ook onze kinderen het heil mogen zien, opdat ze met hun jonge leven zich aan uw dienst verbonden zouden gevoelen. Heere, zegen u onze zieken, onze ouden, alle die in rouw en moeite eenzaam hun weg gaan. Laat ze overal waar ze zijn uw hulp en uw bijstand op deze dag mogen ervaren. Zegen u ze ook die de zieken verzorgen, de verpleegsters en verplegers, de dokters. Heere, geef u ze raad en hulp. Geef ze bovenal iets van de bewogenheid van die barmhartige Samaritaan, opdat ze zo hun arbeid zouden mogen doen in uw vrezen. Gedenk aan uw kerk, Heere. Zegen uw knechten. Wil ook uw dienstknecht vanavond uw geest niet onthouden, dat hij zo mag spreken, dat de gemeente uw woord zou mogen verstaan, en dat woord zou mogen uitdragen in deze wereld die in het boos ligt, opdat er nog vele toegebracht werden tot de gemeente die zalig worden, en dat een geur van uw gemeente zou uitgaan, zodat er nog zondaren zich tot u bekeren zouden. Heere, verhef u over ons land en volk het licht van uw aangezicht. Denk aan die volken die in nood zijn. Denk aan uw oude bondsvolk, o God. En maak het ook in het Midden-Oosten zo, dat uw volk Israël zich tot u bekeren zou. En hun Messias zouden aanschouwen het deksel van hun hart, bij het lezen van Mozes zou worden weggenomen, opdat ze uw heerlijkheid zouden zien. Maar Heere, ge hebt ook beloofd dat de Assyriër en de Egyptenaar zullen komen om de Heere aan te bidden. Ge mocht ook daar met uw heilige evangelie nog plaats maken. En ge mocht daar de kracht van uw woord zo indrukken, opdat ook die volken de enige weg ten leven vinden zouden. Wil alom uw heerlijk rijk uitbreiden tot aan de einde der aarde, opdat uw rijk volkomen wordt, waarin gij, o grote God, zult zijn alles en in allen. Heere, wij zien de zwartheid, de donkerheid en de afval. Wij zien de bewegingen der geesten die zich stellen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Maar we geloven dat gij de koning der koningen zijt en de Heere der Heere. Openbare dan tot roem van uw naam en tot blijdschap van onze ziel, om Jezus wil. Amen. Wij willen zingen Psalm 101, vers 1, 2 en 3. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht der strenge rechtsgedingen. Een psalmgezang, o hooggeduchte Heer, uw naam ter eer. Zal met verstand de weg betreden der vromen. Wanneer zult gij mijn bondsgod tot mij komen? Ik zal doen zien in al mijn huisbeleid de oprechtigheid. Ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. Geen goddeloos stuk mijzelf voor ogen stellen. Ik haat te doen der schenders van uw wet. En schuw dien smet. Het eerste, tweede en derde vers van Psalm 101.
Thank you.
van God, het welk u vanavond willen prediken, staat in 2 Korinthe 3, de versen 2 en 3. 2 Korinthe 3, vers 2 en 3. Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden, dat ge een brief van Christus zijt, en door onze dienst bereikt, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levende Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. Deze tekst spreekt ons van een brief van Christus, geschreven in de harten der gelovigen, ten tweede door de geest van God, ten derde om gelezen te worden van alle mensen. Dus een brief van Christus, geschreven in de harten der gelovigen, ten tweede door de geest van God, en ten derde om gelezen te worden van alle mensen. Ik wil eerst even het verband aanwijzen waarin deze merkwaardige tekst te vinden is. Het is, zoals u ziet, in de tweede zendbrief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente van Korinthe. In Korinthe had de Heere veel volks. Het was een afgrijzelijk goddeloze stad. En ook sommigen van degenen die tot God bekeerd waren, hadden in die afgrijzelijke goddeloosheid geleefd. Paulus, hij noemt het op, dat ze ook eertijds tot allerlei buitensporige goddeloosheden verleid geweest waren, maar nu bekeerd waren tot den levende God. Maar, ach, ook in die dagen was de kerk al een strijdende kerk. En dan niet alleen strijdend naar buiten, tegen degene die nog niet van de kerk zijn, tegen het heidendom dat zich altijd tegen Gods kerk blijft verzetten, maar strijdend ook tegen de infiltratie, het binnendringen van de zonde in de kerk. De zonde waar God ze genadiglijk uit verlost had, maar ook die andere zonde waar ze vroeger nooit geen last van gehad hadden. Die zonde namelijk van eigen gerechtigheid. Het is openbaar dat de wereld in zekere zin daar niet aan mank gaat. De goddeloze, de profaan goddeloze wereld. Maar nu is hier in die gemeente van Korinthe, onder leiding van valse leraars die heel gewichtig de gemeente waren binnengekomen en zichzelf gelegitimeerd hadden met brieven van volspraak. Ze zeiden, kijk maar. Wij hebben brieven, waarschijnlijk zijn die brieven getekend en geschreven geweest door de overste van Jeruzalem. Kijk maar, wij hebben brieven van de moedergemeente te Jeruzalem. Gij kunt ervan op aan, wij zijn gezonden en wij zijn geroepen dienstknechten. Maar in de leer die ze brachten, kwam het uit dat ze leerden in strijd met dat evangelie wat Paulus en zijn helpers in de gemeente van Korinthe gepredikt hadden. En als Paulus daarvan hoort, nadat hij deze gemeente al verlaten heeft, en weer op andere plekken het evangelie van Gods genade predikt, dan is hij daar zielsbedroefd over. En dan is hij ook met grote zorg over de geestelijke welstand van de gemeente van Korinthe bezorgd geworden. Hij heeft die eerste brief geschreven waarin hij ze allerlei vermaningen en terechtwijzingen en ook vertroostingen toedeed komen. En nu in die tweede brief komt hij nog even terug op hetgeen hij in die eerste brief geschreven heeft. Gelukkig, God zij dank, ze hebben de brief gelezen en ze hebben de brief geloofd. En ze hebben het kwade uit hun midden weggedaan. Maar, zegt Paulus, niet alleen dat kwaad waarover ik u de vorige brief geschreven heb, maar er is ook nog meer kwaad in het midden der gemeente. En dat is het zaad dat die ontrouwe leraren gestrooid hebben. Ja, zegt Paulus, zij doen wel erg gewichtig en ze hebben brieven van voorschrijving aan u. En zulke brieven kunnen wij u niet tonen. Hij zegt het eerlijk. Nee, als je Paulus daar tegenover ziet, dan heeft Paulus geen brieven van aanbeveling of zoals hier in de oude tekst nog staat, van voorschrijving. Paulus, hij heeft die brieven niet. Hij kan niet zeggen, kijk maar mensen, ik ben door de overste van Jeruzalem gezond. Maar toch staat hij niet beschaamd. Paulus zegt tegen de gemeente van Korinthe, gemeente, hoewel ik die brieven van voorschrijving, die brieven van aanbeveling niet heb, zo heb ik nogthans een brief duidelijk geschreven. En die brief, dat zijt gij. Gij zijt die brief. En ge zijt geschreven in ons hart. Wij zijn maar niet tot u gekomen, omdat we brieven van aanbeveling hadden van anderen, zegt hij. Maar wij hebben u, gemeente van Korinthe, als een brief in ons hart. Wij denken aan u en wij bidden voor u en wij zorgen voor u. En wij zijn met u bezig, dag en nacht. Gij lieden zijt onze brief, geschreven in onze harten. Hij wil zeggen, het duidelijkste bewijs dat ik een dienstknecht van Christus ben, dat is dat gij zelf in uw harten voor de waarheid die ik u gepredikt heb, gewonnen bent. En dat is nu het duidelijkste bewijs, zegt hij, dat God mij geroepen heeft. Die papieren brieven kan ik u niet tonen, maar gij zijt mijn brief. God heeft in Korinthe wonderen gedaan, of niet? Zegt Paulus. Of heeft hij u niet uitgehaald uit de staat des doods waarin ge eertijds met andere mensen verkeerde? En heeft hij u niet levend gemaakt met Christus? Zijt gij geen getuige? Het zegel van mijn apostelschap in de Here, dat zijt gij, zegt. Gij zijt onze brief, geschreven in ons hart. Paulus mocht daar zelf de troost van ervaren. Want dat is een ongekende troost, geliefden, bij Gods oprechte knechten, die door de Heere gezonden zijn, die zich weten bedienaars van het eeuwige evangelie, dat God getuigenis geeft aan hun dienst. Ik weet wel, Gods knechten hebben te zaaien, Gods knechten hebben niet al te zeer te letten op het opkomen van het zaad, ze zijn daar zelfs niet verantwoordelijk voor, dat is waar. Ze hebben des morgens en des avonds te zaaien. Ze hebben hun brood uit te werpen op het water. De hand vol koren op de top van de bergen. Maar het is toch ook waar dat God beloofd heeft dat zijn woord nooit ledig tot hem zal wederkeren. En dat hij door de prediking van zijn woord zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren vergadert. En het is toch een veegteken als dag aan dag, jaar aan jaar het evangelie verkondigd wordt. En je ziet dan niets van dat toevergaderend werk van onze Heer Jezus Christus. Dat maakt toch ook Gods dienstknechten bedrukt, met grote zorg vervuld, ook over zichzelf. En als dat niet zo is, dan is het niet goed, want de Heer heeft dat beloofd. Dat zijn woord nooit ledig tot hem zal wederkeren. En ik zeg nog eens, het is onze zaak niet het koren op te doen komen. Daar zal God voor zorgen. Maar het is wel het zegel van onze bediening. Als God het koren laat opkomen. En daarin toont hij dat hij een welgevallen heeft in de prediking van zijn eeuwige evangelie. Want nu, zo heeft Paulus dat ook ervaren. Hij zegt, nu zijt gij die brief. Maar Paulus zegt niet alleen een brief in mijn hart, in onze harten, Paulus en zijn mededienstknechten. Nee, zegt hij, ook een brief die bekend en gelezen wordt van alle mensen, als u openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt. Die gemeente van Korinthe was dus niet het zegel van zijn apostelschap in de Here, voor hemzelf, tot zijn blijdschap, tot zijn geruststelling, tot zijn eigen vrede, dat hij weten nog geen andere evangelie gebracht hebben dan het evangelie van Jezus Christus, want ze waren verlost uit hun dood en ze hebben de Here God lief gekregen met een volkomen hart. Maar die brief, zegt hij, die is ook om gelezen te worden door alle mensen. En die brief, die is geschreven, Paulus zegt het, die brief die is geschreven niet door mij. Die judaïstische leraren, die hadden grote opgang in de gemeente van Jezus Christus. Ze hadden immers de schijn mee, want hoe werkten die mensen? Die mensen die kwamen niet binnen en die logen er niet aanstonds het werk van God door Christus Jezus. Die zeiden niet dat christendom is niks en die hele prediking van Paulus is niks. Je moet naar ons luisteren. Oh nee, zo komt de duivel niet. Want zo zou hij in die gemeente van Korinthe geen voet aan de grond gekregen hebben. Maar hoe kwamen ze dan wel? Ze zeiden, nou ja, die Paulus die heeft jullie het evangelie wel gepredikt hoor. Maar ja, ach, dat was een gemoedelijk mannetje. En die heeft het allemaal wel goed bedoeld. Maar de kern van de zaak had hij niet door. Waar het nu eigenlijk om draaide, de waarheid achter de waarheid dacht hij niet. En dat komen wij je nu verkondigen. Want, zeiden ze, je kan behouden worden. Maar dan terug naar de inzettingen die God aan onze vader Mozes gegeven heeft. Je moet geloven in de Heer Jezus Christus. Maar denk erom, niet los van de onderhouding van de dienst die God aan onze vaderen gegeven heeft. En dat bestond, nou ja, die hele dienst der besnijdenis en dagen en maanden en tijden, dat onderhouden, dat gebod op gebod en dat regel op regel, waar de Jood zo in gegroeid was, en waar hij toch altijd heimelijk nog naar trok, vooral in die dagen, men was zo pas ontworsteld aan die bediening der verdoemenis, en tegenover de preken van deze mensen, ja, was het preekje van Paulus maar slap gedoe. Als hij preekte over die ene naam die onder de hemel gegeven is, die niet werkt, maar die gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardig, zijn geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. Ja, wat moet je daar nou verder aan doen? En wat moet je daar nou verder van zeggen? En waar kan je daar nou je prestaties in openbaren? Nee, het scheen alsof die prediking van Paulus ver in de schaduw stond. Bij die leraars, die zeiden het beter te weten dan Paulus. En geliefden, ach, meen niet dat deze geest is uitgestorven. Meen niet dat wij bij voorbaat al gevrijwaard zijn, om niet onder de indruk te komen van velen die al zo spreken. En soms met brieven van aanbeveling. Van aanbeveling van een kind van God die het toch zo goed geleerd had. Of van aanbeveling van een mens, misschien wel van een dominee. Of van een ouderling, misschien wel van een hooggeleerde. Die op welke wijze dan ook het ons verzekerd heeft dat het al zo was. Paulus, hij staat dan maar heel nietig met dat naakte kruis. Met dat blote evangelie. Met die prediking die niets anders behelst dan Jezus Christus en die gekruist. Dat alleen door het geloof, dat alleen leunen op het getuigenis van God in de Heilige Schrift. Dat alleen door genade en niet door de werken. Hij staat er maar berooid bij. En toch zegt hij, ik schaam me niet om dit naaste evangelie te brengen. En ik wil het niet aankleden.
En ik wil het niet toedekken zoals die leraar doet. Want dit is het, zeg. Dit is het waar God me toe gezonden heeft. En niets anders wil ik weten onder u te prediken dan dit evangelie van deze gekruiste Christus. En zegt hij, getuig nu zelf. Heeft Gods geest deze prediking niet gebruikt? Want Paulus zegt, ook anderen kunnen het zien. Wij hebben zelf de brief niet geschreven. Gij zijt die brief, o gemeente van Korinthe. Als God zich ook Heer en volk vergadert rondom de lamp van zijn waarheid, dan zijt gij die brief. God gebruikt zijn gemeente als een brief. Gij zijt die brief. En Paulus zegt, die brief die heb ik niet geschreven. Nee, zegt hij, ik ben maar een schrijfstift. Ik ben maar een pen. Ik ben maar het instrument waarmee Gods geest geschreven heeft. Ik ben zelfs de inkt niet waarmee die brief geschreven is. O nee, schrijft hij. Christus Jezus heeft die brief geschreven. Christus heeft die brief geschreven. Vroeger, zegt hij, heeft hij dat ook gedaan. Maar toen was het de bediening des doods in stenen tafelen. De geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Waar die leraars uit Juda van spreken, dat behoort tot de oude bedeling. Hij zegt inderdaad, vroeger is het zo geweest. Toen waren we onder de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Toen sjouwden we met al onze kracht onder het zware juk van de goddelijke wet. En we hadden zo af en toe maar een lichtpuntje. We leefden nog in de schemertijd van het Oude Testament. O zeker, ook toen hebben de gelovigen op God gehoopt. Ook toen hebben de gelovigen vertrouwd. Ook toen was er blijdschap en vreugde in de Heer. Maar dan kwam altijd maar weer die bediening des doods. Dat die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Die zij vervloekt raakt niet en smaakt niet. En roer niet aan, je kon je nog niet omdraaien of je was weer onrein. Elke keer weer opnieuw, dan stond het volk als onrein voor Gods aangezicht. En elke keer weer opnieuw, dan moest de stroom van bloed opnieuw vloeien. Want ongerechtigheid was niet verzoend en de zonde die was niet weggenomen. De schuldbrief stond nog open voor God. Want het kruis was nog niet in de aarde geplant. En Christus had zich nog niet gegeven. Tot verzoening voor de zonde der wereld. Paulus zegt, zo is het geweest. Toen heeft God ook zijn wil geschreven in de stenen tafel. En die heeft u laten zien. En die werden verborgen binnen de voorraad. En daarna had ge te leven onder die bediening des doods. Maar nu zegt hij, nu is het wonder gebeurd. Nu heeft God die bediening vervuld. Nu heeft God die oude bedeling doen ophouden. Nu is het geloof gekomen. De bediening des geloof. Nu is de prediking van Jezus Christus gekomen. Niet meer onder die bediening des doods. Maar klaar en helder en duidelijk. Zonder dat moeitevolle juk der wet. Dat wij, nog onze vaderen, hebben kunnen dragen. En nu zegt hij. Nu heeft God zijn wet niet meer geschreven in stenen tafelen die angstvallig achter de dichte voorhang verborgen moesten worden. Maar nu heeft God open en bloot zijn brief geschreven, ja, op uw hart. In uw hart. In de vleesse tafelen van uw hart. Nu zijt gij Gods briefpapier, zo zegt Paulus. Christus Jezus heeft u verkozen om zijn naam, zijn deugden, zijn daden, zijn heerlijkheid, zijn genade op de vleesse tafelen van uw hart te schrijven. O goddelijk wonder, zondaar, kinderen God. Potje papier van ons leven, waar de duivel al zijn smerigheid opgeklapt heeft. En waar ons verdorven vlees zoveel vlekken op hebben geworpen, dat er niets meer overgebleven is dan een verfrommeld en verfomfaaid potje papier. Wat is ons leven anders dan een zak met ongerechtigheid, dan een samenbinding van allerlei zonde en goddeloosheid. Maar toen kwam God. En die heeft dat smakeloze, dat onnutte vodje papier uit de prullenbak gered. Of moet ik het Bijbel zeggen, hij heeft ons als een brandhout uit het vuur gehaald. De vlam was al op ons gegaan. We zagen rondom zwart. Toen heeft God ons eruit gerukt. En toen heeft hij ons, zijn gemeente, u, tot zijn briefpapier gemaakt. Toen is Jezus Christus op u gaan schrijven. Is dat geen wonder, geliefden? O, denk niet dat die mensen die vanmorgen aan het avondmaal geweest zijn, daarmee hebben willen uitdrukken dat ze beter waren dan u. Zo wordt het nogal eens gezien. Vandaar ook die ongezouten kritiek die soms na de bediening van het avondmaal de gemeente treffen kan. Zo in de zin, heb je dat gezien? Die denken ook al dat hij erbij hoort. En tegenwoordig lopen ze allemaal maar. En ze denken allemaal dat ze beter zijn dan wij. Ach, als u dat neemt, dan heb u nog nooit goed gelezen wat Jezus Christus op ons hart geschreven heeft. Of, en dat kan ook, en dat is tot onze schande, dan zijn we niet duidelijk een brief van Christus. Maar als u recht zou lezen, met verlichte ogen des verstands, dan zou u op de brief van Christus, die vanmorgen te lezen was aan de dis des verbonds, gelezen hebben, dat wij in onszelf geen verwachting hadden. Integendeel, dat we met onze gang naar het avondmaal bekend hebben, dat we midden in de dood liggen. Die mensen die hier vanmorgen aan het avondmaal geweest zijn, die dachten niet dat ze beter waren dan de kinderen der wereld. En die dachten niet dat ze beter waren dan u, die aan de dis des verbonds niet kwam. Maar die zijn hier gekomen en ze hebben hierin beleden hun zonde en hun ongerechtigheid. Ze hebben hierin beleden, o God, ik ben een waardeloos fotje papier, waar uw naam niet meer op te lezen is, maar ik kom tot u, opdat gij uw heilige namen wederom op het papier van mijn leven schrijven zou. En mijn hart vervullen zou met uw liefde. Opdat ik wederom tot uw dienst bereid zou worden. Ja, geliefden, lees het maar in de Bijbel. Paulus zelf behoorde tot dat briefpapier. Nou, u weet wie die geweest is. Een vervolger van de gemeente des Heeren. Vrouwen en mannen heeft hij gevangen genomen en ze gedwongen te lasteren. Die ene naam die God onder de hemel tot zaligheid had uitgeroepen. Maria Magdalena, een publieke vrouw. Petrus, een man die zijn meester verloochende nadat hij de liefde Gods gesmaakt had. Wat zijn het in zichzelf anders dan waardeloze en verknoeide brieven die ook na ontvangen genade Gods heilig schrift beklad hebben met veel ongerechtigheid. Maar dat hebben we dan ook vanmorgen bekend. Dat hebben we eerlijk voor Gods aangezicht beleden, die nu recht ten avondmaal gegaan bent. Dan hebben u dat van harte bekend. Dan hebben u het uitgeroepen uit uw ganse ziel. O God, treed niet met mij in het gericht. Want ik kan voor u niet bestaan, mijn ongerechtigheden, die getuigen tegen mij. Maar toen heeft God dan ook, door de hand van Jezus Christus, door de werking van zijn heilige geest, hier staat het, zijn brief, zijn woord, zijn waarheid in ons leven ingegrift. Als die openbaar zijt geworden dat ge een brief van Christus zijt. En door onze dienst bereid, die geschreven is, niet met inkt, maar door de geest des levende Gods voor u. Maar dat houdt dan ook in dat wij niet meer zijn dan schrijfpapier. Laat ik dat beeld nog even mogen vasthouden. Het is toch Bijbels? Dat houdt in dat we niet meer zijn dan schrijfpapier. En u weet ook wel, als u een brief schrijft, dan gaat het toch niet om het schrijfpapier. Maar dan gaat het om de inhoud van die brief. Wel nu, Jezus Christus heeft ons bestemd om zijn brief te zijn voor alle mensen. Maar laat ons er dan van doordrongen zijn. Hoe hoog begenadigd dat we ook geworden zijn, dat we toch slechts schrijfpapier zijn. Dat het ten diepste niet gaat om ons, dat de mensen niet moeten zeggen, zeg, heb je die jongen gezien? En heb je die man gezien? Of heb je die vrouw gehoord? Maar als je spreekt over de genade die God u gegeven heeft, dat de mensen zouden zeggen, heb je God gezien? Heb je Christus gezien? Want het gaat maar over hetgeen op dat briefpapier geschreven staat. Het komt dus op de inhoud van die brief aan. Daar komt het op aan. En niet op het papier, want nog eens, dan zeg ik, wat zijn we dan in onszelf anders dan maar een waardeloos potje papier? Wat was de moordenaar anders dan een bevlekt vod papier, waar schier geen letter meer bij kon? Wat waren die dienstknechten anders, die tot 's avonds 5 uur ledig op de markt gestaan hadden, en die laatste uren nog in de wijngaard mochten werken, en aan het eind van de dag ook een penning mochten ontvangen? Wat was dat meisje daar in het huis van die rijke Naaman anders dan maar een vodje papier, een weggestolen jodinnetje? Maar daar hebben ze het mogen openbaren. En zo wil God u nu ook hebben, in de week en in de tijd die voor ons ligt, in het besef, o God, ik ben maar briefpapier, op de plaats waar God me gesteld heeft, op de scheepswerf, of op een bureaustoel, of in de winkel, of achter de aanrecht, in de verzorging van het gezin, maar briefpapier. Meer niet, o God. Als gij er niet op schrijft, dan lezen de mensen niets dan mijn zonde en dan mijn ongerechtigheid. Maar daarom, o God, gebruik u nu. Ja, wie ook, laat het Paulus zijn. Welke dienst krijgt van God ook en welk woord van God ook, gebruik het als u schrijfstift, als u pen, opdat de heilige naam van God ook op deze brief geschreven mogen zijn. Paulus, hij zegt, als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onze dienst bereid. Hij zegt niet geschreven. Nee, zegt hij, geschreven door de geest van de levende God. Niet met inkt, maar door de geest. Maar door onze dienst, hoort u het wel? Ja, Paulus, hij mocht die brief schrijven, tenminste, hij mocht het middel zijn dat Christus die brief schreef. Hij mocht als God dienaar de schrijfstift, de pen zijn. Hij hoefde zelf niet te schrijven. Dat is toch ook weer een grote troost voor Gods dienstknechten, maar ook voor u, vader en moeder, want u hebt beloofd uw kinderen in de voorzijde leer te zullen opvoeden. Dat is een grote troost voor de ouderlingen en voor de diakenen, dat ze zelf het briefpapier van uw hart niet behoeven te beschrijven, maar dat ze maar een pen behoeven te zijn. Zich laten vasthouden door God, een instrument in Gods hand. En dat is Paulus dan ook geweest. Hij heeft dat woord van God in die goddeloze massa, die verloren hoop zondaren geworpen. En er zijn wonderen gebeurd. Zo gebeuren er altijd wonderen als het woord gepreekt wordt. Als wij maar een pen willen zijn, meer niet. Als we zelf maar niet willen gaan schrijven, want dan gaat het verkeerd. Dan gunnen we die, maar die niet. Dan zeggen we, van die geloof ik het wel, maar van die niet. Dan zijn we geen instrument meer. Maar dan gaan we zelf aan het schrijven. Nee, zegt God tegen zijn dienstknechten en tegen de ouders en tegen alle die op welke wijze ook enige taak hebben om het koninkrijk van Jezus Christus te bevorderen. En dat zij ten diepste gij alle, vanwege het ambt aller gelovigen. Gij behoeft niet te schrijven. Wees mijn pen maar. Roep maar uit. Zaai maar aan alle wateren. Laat de boodschap van mijn heil maar gehoord worden. En dan zal ik mijn heilige naam wel op het hart van zondaren schrijven. Zo wil God dat we doen zullen. Ach, het is aan de ene kant dan toch wel een hele ontlasting. Het is aan de ene kant dan toch wel een meevaller dat God het nu zomaar doet door deze dienst. Maar aan de andere kant is het zo dat we om dit recht te kunnen altijd weer opnieuw onszelf verloochenen moeten. Altijd weer opnieuw onze heiland moeten belijden. Altijd weer opnieuw van mensen eer of afgunst of gunst gespeend. Het naakte evangelie van Jezus Christus hebben te prediken. Niet af te wijken, nog ter rechter, nog ter linkerzijde. Want ach, het is ook voor Gods dienst, knechten. Altijd weer een strijd tegen eigen eer. Tegen mensen eer. Tegen hoogmoed die in ons aller hart zo'n ruime plaats inneemt. En het is altijd weer opnieuw waar, dat er met het evangelie van Jezus Christus geen eer voor je vlees te bekomen is. Want het is nu eenmaal geen evangelie naar de smaak van de verdorven mens, al is het wel een evangelie voor de mens, voor de ongelukkige, rampzalige mens. Maar dat geheim wordt pas gesmaakt door degene die het evangelie gehoord heeft. En anders is er met de prediking van het evangelie geen enkele eer te behalen. Daar zullen we ons op in moeten stellen. In deze tijd meer dan ooit. Om niets anders te willen weten dan de boodschap te mogen doorgeven. Dan maar een pen te zijn. En te zeggen, o Heere Jezus, zo heb ik het geschreven. En zo wil ik het zeggen, want zo staat het in de Bijbel. Los van mijn eigen inzichten. En los van mijn eigen waarnemingen. En los van mijn eigen gedachten. Want die alle moeten onder de tucht van het goddelijk woord gebracht zijn. En zeker, dan wil God Paulus, dan wil hij mij, dan wil hij u gebruiken, als we dan maar zo'n schrijfstift willen zijn. En meer niet. Want de mensengeest, hoe edel hij ook genoemd wordt, hij is niet bekwaam om een brief van Christus te schrijven. Werkelijk niet waar. De praktijk heeft het al menigmaal bewezen. Die inkt die is zo verbleekt. We kunnen de mensen ontroeren. We kunnen hun emoties gaande maken. We kunnen hun de verschrikkingen van de hel voorstellen om op onze eigen wijze de mens onder de indruk te brengen van de waarheid. Maar ik zeg, al deze systemen, hoe kostelijk en diepzinnig ook in onze ogen, ze verbleken. Vroeg of laat ze vergaan. En er blijft geen brief van Christus over. Hoogstens een brief van de dominee. Of een brief van die of die bekeerde man of vrouw. Maar geen brief van Christus. En daartoe zegt Paulus, gemeente van Korinthe, heeft Jezus Christus u nu verkoren. Opdat zijn naam gelezen zal worden in die brief van de gemeente van Korinthe. Zo is het gebeurd. Zo zijn ze gekomen door de prediking van dat evangelie. Gebroken van hart geworden. Daar hebben ze het uitgeroepen. Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? Daar zijn ze geconfronteerd met het woord van God. Toen God zijn woord in hun hart ging inschrijven. Want dat komt openbaar, geliefden. Dat wordt gezien. Dat wordt gehoord. Wanneer Christus de schrijfstift Paulus gebruikt. En de inkt van zijn heilige geest, om een brief te schrijven, dan wordt dat openbaar in uw leven. Daar verandert u onder. Dan gaat een Mozes openlijk de wereld verlaten en het volk van God kiezen. Dan roept de verloren zoon uit, ik zal opstaan en ik zal naar mijn vader gaan. Dan staat de Magdaleense te wenen tegen de kille rotswand. Omdat ze haar Jezus hebben weggenomen. Dat komt openbaar. Als u met God in aanraking komt, beschreven door de Heilige Geest, dan voelt u een snijdend gemis in uw leven. Dat zal, al is het misschien niet op de eerste dag, maar dat zal de wereld gaan zien. Dat zullen de jongens gaan zien waar je mee op school zit en de meisjes. En de mannen waar je mee werkt op de scheepswerf, al zou het alleen maar hierin zijn, dat je niet meer meeloopt in hun ongerechtigheid, niet meer meespot en niet meer meeschimt op God en op zijn dienst. Dat zullen ze zien als je gezicht, als je ziel ineen krimpt, als de heilige naam van God gelasterd wordt. Dan zullen ze de pijn aan jouw gezicht zien, dan zullen ze op het briefpapier van jouw hart kunnen lezen dat je verschrikt en dat je bedroefd wordt en dat het je ontzet. Dan zullen ze het uit je handel en wandel kunnen gaan bemerken dat je geen wereldling meer bent. Oh nee, niet doordat je met een boekje in een hoekje moet kruipen. Niet doordat je die hele wereld maar moet laten voor wat het is. Juist niet. Maar Christus schrijft zijn brief om gelezen te worden. Want zo staat het in onze laatste gedachte. Bekend en gelezen van alle mensen. Hoort u? Daarom schrijft Christus die brief. Wij mogen in deze wereld die op de rand van de afgrond leeft. Wij mogen in deze wereld over wie de avondschaduwen zich neigen, niet onbekommerd zijn. Wij mogen niet zeggen, oh als mijn zieltje dan maar gered wordt, laten dan al die goddeloze mensen in deze wereld die het nergens anders over hebben, als over voetbal en televisie en seks en naakt en dans en cabaret, laat die wereld dan maar verloren gaan, want ze willen toch niet mee. Dan moeten we met ons leven, en daartoe heeft God ons vanmorgen willen versterken in het heilig geloof. Dan moeten we met ons leven de naam van Christus uitroepen. Is er ooit een tijd geweest die vruchtbaar zijn zal voor de brief van Christus, zodat die gelezen kan worden, dan is deze tijd. Want het is net als in de volheid des tijds toen Christus kwam. De wereld is op het eind met haar godsdiensten. De kerkmensen ze walgen van een laffe godsdienst waar het bloed uitgeweerd wordt en waar de rechtvaardigheid Gods niet in voortkomt. Het is niet voor niets dat de kerken steeds leger worden. Het is ook geen wonder. Het geeft geen wezenlijke bevrediging aan het snakkend hart van de blinde mens die zich vergaapt aan alles wat geen God en Christus is. Is er ooit een tijd waarin het evangelie van Jezus Christus een kans heeft, dan is het nu. Want de wereld is meer verloren dan ooit. Ik zeg, de mens, daar openen zich geen nieuwe perspectieven. We zijn op de maan geweest en we zitten minder dan een halve seconde aan de andere kant van de wereld met ons gezicht. En we kunnen de stemmen van de ganse wereld beluisteren. En we kunnen ons de luxe permitteren van een keurig huis en van allerlei gemakken voorzien. Maar de leefheid van ons leven is erger geworden dan ooit. En de eenzaamheid is spreekwoordelijk. Dat is de tijd waarin wij leven. Daar is geen bodem en daar is geen uitzicht. Want de mens, wij allen, wij hebben God verlaten. Deze wereld wankelt in haar welvaart aan de rand van de ondergang. O, daar is één naam die deze wereld redden kan. En daar is één weg om uit deze malaise te komen. Dat is die ene naam waardoor hij ons gered heeft. Waardoor hij ons uit deze tegenwoordige boze wereld heeft uitgehaald. Die naam die hij diep in ons hart geschreven heeft. De naam van Jezus. Zaligmaker, heiland, verlosser, borg en koning. En die naam moet de wereld nu uit uw leven, uit uw wandel en uit uw handel kunnen lezen. Dan zei het een brief van Christus. Alle mensen. Alle mensen. Zo moet u nu in deze tijd leven, geliefde gemeente. Want God heeft die brief niet geschreven om hem ergens achter in een kabinet te verbergen. God heeft die brief niet geschreven om hier knusjes in Gods huis te zitten en het allemaal hartelijk met elkaar eens te zijn. Maar God heeft die brief geschreven opdat hij door alle mensen gelezen zou worden. Zo zegt Paulus het. Gemeente des Heren, dan hebt ge een grootse taak. Dan wordt ge geroepen om achter uw meester deze wereld in te gaan. Maar dan draagt ge ook de beloftenissen dat zijn woord nooit ledig tot u zal, tot God zal wederkeren. O, denk dan niet in de eerste plaats aan de heiden. Denk dan niet in de eerste plaats aan Vietnam en het Midden-Oosten. Al moogt ge daar ook bezorgd over zijn en u gebeden voor tot God opzenden. Maar denk in de eerste plaats eens aan je vrouw. Denk eens aan je man. Denk eens aan je arme kindertjes. Lezen ze de naam van Christus uit uw leven? Proeven ze dat ge een hoop hebt, dat ge een verwachting hebt, of zo ge dat niet durft zeggen, maar bemerken ze dan de ernst in uw leven om God te zoeken? Of spreekt ge net als uw buurman, altijd maar over uw geld, en altijd maar over uw auto, en altijd maar over uw meubel, en altijd maar over uw kleren, en altijd maar over uw diploma's? Is dat nou je een en je al? Ouders, denk er eens om. Kinderen kijken zo scherp, en ze hebben er recht toe. Ze bemerken het waar het u om te doen is. Kom, als ze nooit eens een traan zien, onder uw gebed geschreid tot de levende God, en als ge ze nooit eens een woord hoort spreken, zomaar in stilte, terwijl ze op bed liggen misschien, of ergens als ze eens vreselijk ondeugend geweest zijn, dat hun heen wijst naar de verlossing die in Christus Jezus is. Als ze nooit gevoelen, vader en moeder zitten in de nood, ze schreeuwen tot de levende God, hoe zullen ze dan roepen? Hoe zullen ze dan uw voorbeeld volgen? Hoe zullen ze dan door u de wegen des Heren mogen leren? Begin maar erg dicht bij huis. O, denk erom. Ge hebt het aan God beloofd en ge zijt het duur verplicht. Aan Gods heilige naam. Om zijn naam bekend te maken. En begin dan maar verder op uw werk. In uw naaste omgeving. Begin maar met uw ondergeschikten. Begin maar bij uw collega's. En dan niet uit de hoogte. Niet zo uit de zin van als je niet naar de kerk gaat en als je dat niet. Nee. Maar laat ze in uw leven lezen dat het fotje papier waardeloze zoals gij was in Gods hand genomen is. En dat God er helder en duidelijk schrijfpapier van gemaakt heeft. Laat ze maar lezen hoe dat hij met de stift Paulus of wie dan ook door de inkt van zijn heilige geest duidelijk uw naam geschreven heeft. Zondaar, verloren zondaar, beken het maar gerust. Dat ge geen verwachting hebt van uzelf. En dat ge ook niet beter zijt dan de ander. Maar vergeet er niet bij te vermelden. Dat ge nu lust hebt om God te dienen. Kom, spreek er eens van. De wereld getuigt toch ook van haar koning. Waarom zou ge morgenochtend niet durven zeggen tegen die mens die zich vandaag verlustigd heeft in de dingen der wereld, dat ge gisteren ook verblijd geweest zijt in de dienst van God? Waarom zou ge niet durven zeggen, als er maar even gelegenheid voor is morgen, om te zeggen dat ge gisteren de voorsmaken van het eeuwige zalig leven geproefd hebt. Dat ge een glimp uit de hemel hebt opgevangen. Dat ge de liefde van Gods gesmaakt hebt. Dat ge weer opnieuw geloofd hebt dat hij zijn werk aan u volleinde zal. Waarom zult ge niet hoog opgeven van uw blijdschap en van uw vreugde, die ge in de Heere hebben mogen? Waarom zult ge niet spreken van uw verwachting over het nieuwe Jeruzalem? Als de mensen volgend jaar een vakantiereis gaan maken, dan word je nu al dol van alles wat ze aan het voorbereiden zijn, en van alles wat ze gaan lezen, en van alles wat ze gaan kopen, om naar dat plekje hemel op aarde te gaan. En wij reizen naar de hemel, naar het land van de eeuwige gelukzaligheid, waar we in Gods gunsten, in het licht van onze Emmanuel, tot in der eeuwen eeuwigheid psalmen zullen zingen. Zouden wij dan niet spreken van het land dat ons bereid is door Gods sterke hand? Maar doe het niet uit de hoofd. Doe het uit de verbrokenheid des harten. Doe het uit het innig besef dat het Gods goede tierenheid was die u verkoren heeft. En dan moogt ge zo een brief van Christus zijn. Gelezen door alle mensen. En dan komen ze. Als Petrus daarvan spreekt op de Pinkster. Dan komen ze en dan roepen ze uit, wat moeten we doen? om zalig te worden. Dan komen ze en dan volgen ze Jezus. En dan zeggen ze, meester, rabbi, wie zijt ge? Waar woont u? Dan komen ze en ze vallen aan zijn voeten. En ze zeggen, indien gij wilt, gij kunt mij zalig maken. O zeker, dan zal het kruis u niet bespaard worden. Maar waar heeft Jezus gevraagd naar succes? Waar heeft hij de weg van de minste weerstand gekozen? Waar heeft hij bezorgd om zijn naam, de naam en de eer van zijn Vader prijsgegeven? Hij had met één woord ons kunnen verloochenen, maar hij heeft de goede belijdenis beleden voor Pontius Pilatus. En het heeft hem het leven gekost. Maar God heeft hem uitermate verhoogd en hem een plaats en een naam gegeven boven al het geschapene. Wel nu, geliefden, laten we dan zijn kruis hem nadragen en laten we met het oog op die overste leidsman en die volleinder des geloofs een duidelijk schrift zijn. Door Christus hand beschreven, door zijn heilige geest. Zowel wat betreft de bekentenis van onze ongerechtigheid, het diepe gevoel van onze zondigheid, het bitter wenen over onze verloren staat, maar aan de andere zijde ook zo menigmaal als het de Heere belieft, om ons te dragen op zijn armen. En ons te vertroosten met de beloftenissen van zijn evangelie. En ons als zondaren te doen roemen in het kruis van Christus. Daar te staan waar onze heiland gestorven is. Om met onze verloren en met onze moe gestreden levens kracht te putten uit zijn gerechtigheid. Om veroordeeld door de wet, vervolgd door ons eigen geweten, miskend door deze wereld. Want ach, zolang we in dit leven zijn, dan blijven er, hoe schoon dat Christus ook op onze levensbrief geschreven heeft, nog zoveel van die zwarte vlekken, nog zoveel van die duivelse krassen, nog zoveel van die onleesbare tekens, dat we soms zelf er geen wijs meer uit kunnen worden. En dat we soms zelf ook afvragen, o God, wat staat er nu eigenlijk in mijn leven? Staat er nog iets goeds van u in? Kan ik er de naam van Jezus, kan ik er het kruis nog in ontdekken? Maar geliefden, daar heeft hij ons vanmorgen verzekering van gedaan, dat als we in de zonde gevallen zijn, we in de zonde niet moeten blijven liggen, overmits we een eeuwig verbond der genade met God hebben. Daar heeft hij ons vanmorgen verzekering van gedaan, dat hij de oorzaak van onze honger en kommer, namelijk de zonde, met zijn bloed uit Gods boek gedaan heeft, en dat het handschrift der zonde dat tegen ons was, aan het kruis is gehecht. Mogen we dan niet verblijd zijn? Zullen we dan geen witte klederen aandoen en ons aangezicht salven om van de mensen gezien te worden als een brief van Jezus Christus, niet met inkt beschreven, maar door de levende geest van God? Dan zal de kracht van dat getuigenis Gods uitgaan en we zullen zelf openbaar wordende aan alle mensen geopenbaard worden in onze gewetens als dienstknechten van Jezus Christus. En is dat geen rijk loon wanneer we Gods gunst in voor- of tegenspoed mogen ervaren? Wanneer Jezus Christus ons vriendelijk toeknikt, wanneer Hij ons op de schouder klopt en zegt, mijn kind, ge hebt u wel gedragen en ge hebt mijn naam niet verloochend. Ik weet waar gij woont, namelijk daar waar de troon van de Satan is. O, het is waar. De beste onder ons zal nog moeten zeggen, Heere, waar? Waar hebben we uw naam beleden? En waar zijn we leesbare brief van Christus geweest? Maar dan zal hij zeggen, zo menigmaal, ga uit de armoe van uw eigen leven hebt heen geweest, naar de rijkdom die in mij is, en mijn heerlijkheid aanschouwd heb en daarvan gesproken, en mijn kroon en mijn eer hulde bewezen hebt. Zo menigmaal ge dat gedaan hebt, hebt ge mij beleden voor de mensen goede en getrouwe dienstknecht. Ge waart over weinig getrouw. Over veel zal ik u zeggen. Ga in de vreugde uws Heren. Amen.
Heere, maak ons als uw gemeente bekwaam om zo een leesbare brief van Christus voor alle mensen te mogen zijn. Wil daartoe datgene wat we zelf opgeschreven hebben, al die zonde en al die ellende, eruit weg wissen door de rode kleur van uw dierbaar bloed. En maak ons weer blank en wit als de sneeuw, opdat er maar één naam in ons leven te lezen is, namelijk de naam van Jezus. Opdat de blinde heiden, nu van God gescheiden, eens uw heil zou mogen bekennen. Opdat onze kinderen, onze mannen en vrouwen, onze ouders, onze broers en onze zusters met ons zouden gaan om zich neder te buigen voor die naam die onder de hemel gegeven is. Om uit te gaan met de dochter Sions en de koning Salomo te zien. Met de kroon waarop hem, waarmee hem zijn moeder kroonde op de dag van zijn bruiloft en op de dag van de vreugde zijns harten. Laat die liefdegeur elk tot liefde mogen open, opdat we een goed getuigenis van u in deze wereld zouden mogen geven. Zegen u daartoe ook uw heerlijke bediening, waarmee gij onze kinderen nog beaardijdt op de catechisatie, op de verenigingen en op de scholen. Stel ze dienstbaar tot eer van uw naam en tot de komst van uw heerlijk koninkrijk. En doe ons als uw arme kerk, in onszelf duizendmaal afgekeurd, maar beschreven door de naam van Jezus Christus en bezegeld met dat teken waarvan Ezechiël gesproken heeft, staan in het midden van een krom en verdraaid geslacht, opdat zo uw grote en heerlijke naam de roem van alles ontvangen zou. Ga u met ons de week in, maak ons getrouw, als lichten in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Wil de zonde verzoenen en ons bewaren van de boze. Van u is toch het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu nog het laatste vers uit het psalmboek, het derde vers van psalm 150. Looft God naar zijn hoog bevel met het klinkend cymbelspel. Looft hem op het schelmetaal van de vrolijke cymbaal. Looft den Heer, elk moet hem eren. Al wat geest en adem heeft, looft den Heer die eeuwig leeft. Looft verheugd den Heer der Heren. Dragende de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.